Romeinen hoofdstuk 16. We lezen vanaf vers 17. En Paulus schrijft daar onder inspiratie van de Heilige Geest van God. En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af, want zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Want uw gehoorzaamheid is tot alle doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht of ongemengd, zuiver, puur, wat het kwade betreft. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Vers 21. U groette Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jason en Sosipater, mijn familieleden. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heer. Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus groeten u. Vers 24. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu, die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we tegen elkaar, broeders en zusters, zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, ik zou deze ochtend willen beginnen met een vraag. Zou jij kunnen instemmen met de stelling dat het niet uitmaakt wat je gelooft, zolang je maar oprecht gelooft? Als je al wat langer in deze gemeente komt, kan ik mij dat eigenlijk niet voorstellen. Toch zijn er talloze mensen en ook gelovigen die bij dat credo leven. Het maakt niet uit wat je gelooft, zolang je maar oprecht bent in wat je gelooft. Als ze al in het bestaan van de Heere God geloven, dan zijn ze ervan overtuigd dat alle wegen tot hem leiden. Je kunt elke willekeurige weg kiezen, wanneer je die weg maar oprecht volgt en goede intenties hebt, ja, dan komt alles dik voor elkaar en heb je je nergens zorgen over te maken. Dat is op zich een vreemde redenatie. Want stel nou eens, je rijdt hoog door de bergen. Naast je bevindt zich een duizelingwekkende afgrond. Onderweg word je met tal van borden gewaarschuwd voor gevaarlijke bochten. Wat doe je nu in reactie op die waarschuwingsborden? Wat geloof je? Nu, als je het waarschuwingsbord gelooft, zul je vaart minderen, langzamer gaan rijden. Als je denkt dat het niet uitmaakt wat je gelooft, rij je misschien met dezelfde snelheid door en kom je in de problemen. En als je het bord niet gelooft, geef je misschien nog wat gas bij en rij je je dood. Dat bord spreekt de waarheid en jouw reactie daarop verandert niets aan de waarheid van dat bord. Die bocht blijft levensgevaarlijk. Maar wat jij op dat moment gelooft, is van levensbelang. Datzelfde kun je van de Bijbel zeggen. De Bijbel is Gods verkeersbord op jouw levensweg. Het is de waarheid, het vertelt de waarheid. En jouw reactie daarop verandert de waarheid van het woord niet. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om het niet te geloven, die keuzemogelijkheid heb je. Maar op zich doet dat niets af aan de waarheid van de boodschap van de Bijbel. En of je het nu gelooft of niet, vroeg of laat word je met de waarheid geconfronteerd. En de oprechtheid van jouw bedoelingen en motieven en intenties verandert daar niets aan. Dus jij bent heel oprecht en je hebt goede bedoelingen. En zuiver ben je ook in je bedoelingen. Maar je laat je niet door het woord gezeggen, word je vroeg of laat, ondanks al je goede bedoelingen en oprechte motieven, met de waarheid van dat woord geconfronteerd. Je kunt het oprecht bij het verkeerde eind hebben. Je kunt het oprecht bij het verkeerde eind hebben. Paulus maakt zich bezorgd over de gemeente in Rome. Want er waren mensen in die gemeente die oprecht verkeerde dingen verkondigden. En met dat gevolg dat de gelovigen in verwarring werden gebracht en ook misleid werden. De apostel Paulus besluit zijn brief met een waarschuwing tegen dwaalleren en dwaalleraren. En roept op om vast te houden aan de zuivere Bijbelse geloofsleer. Want het maakt wel degelijk uit wat je gelooft. Het credo dat het niet uitmaakt wat je gelooft zolang je maar oprecht gelooft, is een bedreiging voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Daarom dat Paulus deze laatste passage, deze laatste woorden van zijn brief aan de Romeinen begint met een indringende waarschuwing. Bij de overdenking van onze tekst gebruiken wij de volgende indeling. In vers 17 tot 20 lezen we dan die waarschuwing tegen hen die Christus niet dienen. In vers 21 en 24 de groeten aan hen die Christus wel dienen. En vers 25 tot 27 de richtlijnen voor wat we behoren te geloven. De richtlijnen voor wat we behoren te geloven. Maar we beginnen met een waarschuwing tegen hen die Christus niet dienen. Vers 17 tot 20. Lees nog maar even mee, vers 17. Ik roep je ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen en keer u van hen af. Dus er waren dwaalleraren in de gemeente binnengekomen. Mensen die zich uitgaven als christenen, als kinderen van God. Zij infiltreerden in de gemeente van de Heer Jezus in Rome en ze deden twee dingen. Twee dingen, zegt de tekst. Als eerste veroorzaakten zij onenigheden. Ze veroorzaakten onenigheden. Letterlijk wordt er gesproken over verdeeldheid. Tweedracht in de gemeente van de Heer Jezus Christus. In hun contacten en gesprekken met broeders en zusters, tijdens hun inbreng op bijbelstudies en kringen, zaaiden ze het zaad van de dwaalleer. Of na een dienst onder de koffie, hier een zaadje, daar een zaadje. Niet te veel in één keer, maar geleidelijk aan begon dat door te sijpelen. Vaak verpakt in orthodoxe of evangelisch klinkende termen. Het kenmerk van een dwaler is dat het onenigheden teweeg brengt in een plaatselijke gemeente. Het brengt onenigheden. En het is belangrijk om ons daarvan bewust te zijn, broeders en zusters. Maar niet alleen veroorzaakten zij onenigheden, maar ook verleidingen. Hier wordt er letterlijk gesproken over struikelblokken, hindernissen. Deze struikelblokken of hindernissen bemoeilijkten of verhinderden mensen om tot de Heer Jezus te komen. Of om te groeien in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Ze bemoeilijkten het gemeenteleven. Nou, de tekst maakt niet duidelijk om welke dwaalleer het gaat. En eigenlijk is dat maar goed ook. Want als dat wel duidelijk was geweest, dan hadden wij die specifieke dwaling onderkend en gemeden, maar vele andere dwalingen laten bestaan. Het geïnspireerde stilzwijgen op dit punt is mij inziens een oproep om waakzaam te zijn voor alles wat in strijd is met het woord van de Heere God. Waakzaam zijn voor alles wat in strijd is met het woord van God. Het gaat hier zoals gezegd om struikelblokken tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. Nou, laat dat woord onderricht of onderwijs je niet afschrikken. Er is een goede leer en er is dwaalleer, er is waarheid en leugen. En de dwaalleringen veroorzaken verdeeldheid, zet broeders en zusters in een plaatselijke gemeente tegen elkaar op, brengt verwijdering. Ze werpen een struikelblok op om tot Christus te komen of om te groeien in de genade en de kennis van Christus. Dat is een reëel gevaar, een wezenlijke bedreiging. Dwaalleringen kunnen grote schade veroorzaken. Op een vlakke gezien lijkt het misschien onschuldig, maar wanneer het voortwoekert, is het verdriet en de moeite niet te overzien. En daarom dat we twee dingen moeten zien, of moeten doen. Allereerst moeten wij hen in het oog houden. We moeten hen in het oog houden. Zie je dat in de tekst? Met andere woorden, wees op je hoede voor degenen die afwijken van het onderwijs van Gods woord. Het onderricht wat je hebt ontvangen, zegt Paulus. In feite het Bijbelse ABC, het Bijbelonderricht, de geloofsleer die Paulus breedvoerig in de Romeinenbrief uiteengezet heeft. Hou ze scherp in de gaten, de mensen die dat doen. En verlies ze niet uit het oog. We moeten wakend op de gemeente toezien en op ons eigen leven. De ouderlingen of de oudsten worden in de schrift opzieners genoemd. Opzieners. Zij hebben de bijzondere taak en verantwoordelijkheid om de gemeente en de dwalingen goed in het oog te houden. Om ze te detecteren. En de gemeente voor hen te beschermen. Hou ze in het oog. Hou ze goed in de gaten, zegt hij. En dan denk je misschien dat speelt niet in deze gemeente. Maar ik zal je zeggen, dat speelt in bijna elke plaatselijke gemeente. Dat er mensen binnenkomen met een eigen achtergrond. En velen van ons komen hebben vanuit een hele eigen achtergrond. Er komen mensen binnen en die denken, oh, we zullen eens eventjes hier of eventjes daar een andere leer gaan verkondigen dan datgene wat het Nieuwe Testament ons leert en dan met name hier in de Romeinenbrief. Dus het eerste is dat we hen in het oog moeten houden. We moeten hen detecteren en onderkennen en zien wat er aan de hand is en waar mensen afwijken van het gezonde Bijbelse onderricht. Een tweede staat er, mijd hen of keer u van hen af. Mijd hen, keer u van hen af. Je moet je met andere woorden aan hen onttrekken. Je moet hen uit de weg gaan. Je moet geen gemeenschap met hen hebben, dus niet bij je thuis verwelkomen. Niet bij hen op de koffie gaan. Geen gemeenschap met hen aangaan. Want vroeg of laat word je daarmee besmet. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Keer u van hen af. Dat is Gods remedie tegen dwaalleraren die in de plaatselijke gemeente infiltreren. Hou ze in het oog, keer u van hen af. Je hebt tegenwoordig zo'n reclame, ik weet niet of u hem gehoord hebt, maar dat is een reclame tegen bankfraude. En dan hebben ze zo'n zinnetje wat zegt, hang op, klik weg. Hang op, kling weg. Met andere woorden, als ze je opbellen, dat je je nummer moet overmaken of gevoelig informatie, hang op. Of via internet, je krijgt een mailtje binnen, klik weg. Met andere woorden, precies wat Paulus hier zegt, keer u van hen af. Keer u van hen af. Weet u, dit is iets wat heel gevoelig ligt. Want soms heb je een relatie ontwikkeld met zo iemand. Of iemand denkt, die voelt zich pastoraal geroepen, zeg maar, om toch het contact met deze of gene te onderhouden. Is dat pastoraal? Nee, het is niet pastoraal. Weet je wat pastoraal is? Pastoraal is doen wat de Heere zegt. Dat is pastoraal. Pastoraal is dat de Heere zegt, hou hen in een oog. En als ze verkeerde leer verkondigen en zich daar niet van bekeren, keer u van hen af. Dat is pastoraal. Want dan heb je de kans dat ze uiteindelijk buiten de gemeenschap komen te staan en zo naar de gemeenschap gaan verlangen dat ze zich zullen bekeren van hun dwaalweg. Een zondagsschooljuf vroeg eens aan de kinderen in nogal volwassen taal, ze had haar taalgebruik duidelijk niet aangepast aan de kinderen. Kinderen, weten jullie wat een valse doctrine is? Valse doctrine. Een van de kinderen keek een beetje wazig en antwoordde, ja, ik denk dat is een dokter die verkeerde medicijnen geeft. Een valse doctrine. Ja, dat is wel een onthullend antwoord, broeders en zusters. Want als iemand wil weten hoe hij met de Heere God, de driemaal heilige, in het reine kan komen en zeker kan zijn van de vergeving van zonde en het eeuwige leven, en je geeft hem de verkeerde informatie, dan geven wij hem over aan het oordeel. En daarom dat je er zeker van moet zijn dat je het goede medicijn geeft. Je begrijpt, dit is van het allergrootste belang. Een dokter die het verkeerde medicijn geeft is een valse dokter. Maar in een gemeente of een broeder of zit een man of vrouw in de kerk die een valse doctrine verkondigt, doet precies hetzelfde. Het is levensbedreigend. Eeuwig leven staat daarmee op het spel. Weet je, het is net als bij het enkele graden verkeerd richten van een raket. Bij het afschieten van die raket lijkt dat verschil onbeduidend. Maar bij het naderen van het doel kan het kilometers uit de richting zijn en dat is ontoelaatbaar. En daarom dat we in de kerk onze hoede moeten zijn voor de dwaalleraren die verdeeldheid veroorzaken en struikelblokken opwerpen. Houd hen in het oog, keer u van hen af. Luister niet naar hen, heb geen gemeenschap met hen. Weet je, de Heer is allesbehalve vriendelijk met mensen die verdeeldheid en scheuringen veroorzaken en struikelblokken opwerpen. Dat moeten we te alle tijden voorkomen. Dat is een waarschuwing voor elke plaatselijke gemeente, want het maakt wel degelijk uit wat je gelooft. Nu, na deze waarschuwing zegt Paulus iets over hun motivatie en hun manier van werken. Hoe gaan ze, wat motiveert hen nu en hoe gaan ze te werk? Deze dwaalleraren. Vers 18. Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, dat denken ze misschien wel. Ze bedoelen het misschien wel goed. Maar ze dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Ze beweren de Heere Jezus Christus te dienen, maar Paulus zegt dat doen ze niet. Ze gebruiken zijn naam, ja, zeker. Maar zij leven niet onder zijn heerschappij. Ze gebruiken zijn woord, ja, maar ze hebben niet gebogen voor het gezaghebbende spreken van de Heere in zijn woord. Niet iedereen die Heere, Heere zegt, kent de Heere en dient hem ook. Er zijn erbij die zichzelf dienen. Er staat hier, ze dienen hun eigen buik. Nou, daar wordt mee bedoeld dat ze zichzelf dienen. Dat het om hen zelf gaat, om hun persoon. Dat zijn met andere woorden egoïstische mensen. Ze zijn op zichzelf gericht, op hun gevoel, op hun ervaring, op hun eigen inzicht, op hun eigen gelijk. Het zijn eigenlijk onvolwassen mensen. Het zijn egocentrische mensen. Met zekerheid is het niet te zeggen, maar mogelijk geloofden zij dat de verlossing van hun ziel een vrijbrief was om naar hun lichamelijke impulsen te leven. Ik ben toch verlost? Mijn zonden zijn toch allemaal vergeven? Nou, dat doet het er niet meer toe hoe ik leef. Dan kan ik leven naar de impulsen van mijn eigen hart en vlees. Mogelijk dat dat de dwaling was. Daarbij bedienden zij zich van fraaie woorden, staat er, of schoon klinkende woorden. Woorden die goed in het gehoor lagen. Woorden die aannemelijk waren. Ze hadden een aannemelijke redenatie en manier van praten. Zo acceptabel dat je er zomaar in mee zou kunnen gaan. En ook bedienden zij zich van mooie praat.
vrome praat. Met andere woorden, het heeft een religieus aura om zich heen. Het heeft een godsdienstige aura om zich heen. Van, als je dat nou maar doet, dan is het goed. Maar het is een afwijking van het onderricht van de Heilige Schrift. Het zijn woorden waarbij je je goed voelt. En in een cultuur waarbij het gevoel de maatstaf aller dingen is, kunnen goed aanvoelende woorden grote schade aanrichten wanneer ze afwijken van Gods woord. Laten we maar wel zijn, velen van ons leven bij een gevoel. Velen van ons leven bij, voelt het goed, dan is het goed. Je hebt verheven religieuze gevoelens. En dat gevoel is zo belangrijk geworden in onze tijd, dat dat eigenlijk tot norm is verheven boven de Heilige Schrift. Paulus zegt, zij bedriegen of misleiden de harten van de argeloze mensen. Zie je dat? Argeloze mensen. Ja, dat zijn mensen die eigenlijk niet bedacht zijn op kwaad. Die niet bedacht zijn op verkeerde dingen. Sekten en ook dwaaleraars bedienen zich dikwijls van een Bijbelse terminologie, woordgebruik, taalgebruik. En ze presenteren zich als de ware kerk. Terwijl ze dikwijls fundamentele Bijbelse waarheden loochenen. Daarbij kun je denken aan de godheid van de Heer Jezus Christus, zijn eeuwig voorbestaan, zijn pre-existentie. Daarbij kun je denken aan de maagdelijke ontvangenis van de Heer Jezus Christus. Praktisch elke sekte en dwaaleraar ontkent dat de Heer Jezus God in het vlees is. En wanneer men dat loochent, keer u van hen af, hou u verre van hen. Of men loochent het evangelie van Gods genade, dat een mens enkel en alleen uit genade door het geloof zalig behouden kan worden. Doorgaans willen ze er altijd iets aan toevoegen. Dat hebben we bij het kindermoment al gehoord. Of je moet bidden. Nou, ja, het is Christus plus gebed. Christus plus Bijbel lezen. Christus plus, het is altijd Christus plus bij deze mens. Als een voorwaarde om zalig, om behouden te worden. Nou, daarom dat Paulus zegt dat er een voortdurend toetsingsproces moet plaatsvinden aan het woord van God. Toets alles wat er gezegd wordt aan het woord. Ga dagelijks de schriften na, laat je niet misleiden, want het maakt wel degelijk uit wat je gelooft. Maakt wel degelijk uit wat je gelooft. Nu, na het motief en de werkwijze, heeft Paulus het nu over de verdediging tegen deze dwaaleraren. Vers 19. Want uw gehoorzaamheid, zegt hij tegen de gemeente in Rome, uw gehoorzaamheid is tot alle doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. Maar Paulus zegt wat, uw gehoorzaamheid is tot alle doorgedrongen, of bij alle bekend geworden. De gemeente in Rome stond bekend als een gemeente die gehoorzaam was aan het woord van God. Er was geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God. Wat geweldig dat Paulus dat over deze gemeente kon zeggen. En mogen de Heere geven dat het ook over de reformatorische baptistengemeente huiverig gezegd kan worden. Ze zijn trouw, ze zijn gehoorzaam aan het woord van God. Ze laten zich niet leiden door een gevoel of de nieuwste trend of religieuze golf die over het kerkerf rolt. Maar ze zijn in balans. Ze zijn gehoorzaam aan het woord van God. Misschien dat dat ook wel een van de redenen was dat deze gemeente extra aandacht kreeg van deze dwaalleraren. Dat de boze daar een paar van zijn pionnen naartoe heeft gestuurd. Om juist die geloofsgehoorzaamheid te ondermijnen. Want wanneer je trouw bent aan het woord van de Heer, word je aangevallen. Soms zelfs door medegelovigen die zeggen dat het er niet toe doet hoe je het leeft, zolang je maar oprecht leeft. Nu, wat de reden ook is, broeders en zusters, de gemeente in Rome stond alom bekend als een bijbelgetrouwe gemeente. Geprezen zij de Heer voor bijbelgetrouwe christenen en bijbelgetrouwe gemeenten. Er zijn collega's van mij die, als ik spreek over bijbelgetrouw, een beetje lachen. Een beetje kinderlijk lachen. Oh, dan heb je eens ingegaan met zijn bijbelgetrouw.
Oh, ze lachen maar. Ze lachen maar. En ik blijf het gebruiken. Het is zo belangrijk dat wij trouw zijn aan de schrift. Zo belangrijk. Dat is pastoraat. Dat is pastoraat. Trouw zijn aan de schrift in het onderwijs. En dat is wat deze gemeente in Rome was. Maar wat de reden ook was. De gemeente in Rome stond dus bekend als een Bijbelgemeente. En daarover is de Heere God zeer verblijd. Maar goed. Hoe bescherm je jezelf tegen dwaalleraars en dwaalleer? Nou, Paulus zegt in vers 19b. Ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft. Wijs wat het goede betreft. Maar ook oprecht wat het kwade betreft. We moeten om te beginnen wijs zijn ten opzichte van het goede. Nou, wat is dat goede? Nou, het lijkt mij dat het goede terugwijst naar het onderricht waar hij over gesproken heeft. Dat goede wijst hier terug naar het onderricht. En dat onderricht is dus het onderwijs van de Heilige Schrift. En daarom dat de Heer Jezus zegt, daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. De slagregen viel neer, de waterstromen kwamen, de winden waaiden, stortte zich op het huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze mijn woorden hoort en ze doet, zegt de Heer Jezus. Met andere woorden, dan ben je stabiel en standvastig en onwankelbaar en gegrondvest. Dan kunnen ze je niet meer wat anders doen geloven. En daarom dat het zo belangrijk is dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont, broeders en zusters, rijkelijk. Daarom dat het zo belangrijk is dat je niet op je eigen hart en je eigen inzichten en je eigen zintuigen en verstandelijke of intellectuele vermogens vertrouwt, maar op het woord van de Heer alleen. Ik wil een tekst met jullie lezen. Hou je vinger bij Romeinen 16 en blader even met mij terug naar Numeri. Numeri 15 vers 38. Numeri 15 vers 38. Numeri 15 vers 38. Heb je hem? Ik wacht even op je. Ja? Heb je hem? Nummer 15? Heel fijn. Heel fijn. Nummer 15 vers 38. Dan zegt de Heer, spreek tot de Israëlieten. En zeg tegen hen dat zij voor zichzelf alle generaties door kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. En de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauw-purperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten. Opdat u, wanneer u hem ziet, die blauw-purperen draad, aan al de geboden van de Heere denkt en die doet. Nou, let goed op wat er nu staat. Zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoererij achteraan gaat. Nee, opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Zie je dat? Er staat hier dat je niet doet wat er in je eigen hart is. Dat je niet doet wat je eigen ogen waarnemen. Niet je eigen zintuigen tot norm en maatstaf neemt van alle dingen. Dus niet je eigen hart, je eigen gevoel, je eigen emoties, je eigen ervaringen. Niet je eigen zintuigen. Maar wat zegt de Heer nu? Wat is de norm? Wat is de maatstaf? Mijn woord. Mijn woord. Doe vooral niet wat er in je hart is. Doe vooral wat er in de Bijbel staat. Het woord van God. Terug in onze tekst. In vers 19b zegt de Heer, ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft. En die wijsheid komt daarin tot uiting dat je dus niet doet wat er in je hart is. Of wat je zintuigen aangeven. Maar dat je doet wat goed is. Het woord Gods. Het onderricht. Maar ook ten tweede oprecht wat het kwade betreft. Nou, als je dat zo heel snel leest, denk je, ik moet oprecht zijn wat het kwade betreft. Oprecht het kwade doen. Nee.
We moeten niet alleen maar wijs zijn tot het goede, maar ook oprecht. Dat woordje oprecht betekent onbesmet of letterlijk puur, zuiver, ongemengd. Zeg maar zoals je wijn hebt die niet is aangelengd met water, maar puur wijn. Of melk waar geen water in zit, maar puur melk is. Ongemengd, niet vermengd. Met andere woorden, broeders en zusters, wij leven in een tijd van de supermarktreligie. Op de religieuze markt kun je je karretje met van alles en nog wat volladen. En zo heb je mensen die in Jezus geloven als een vriend, en in de Oosterse meester als een leidsman, en in de Oosterse meditatie om tot verlossing en zelfrealisatie te komen. Dat is de tijd waarin we leven. En je kan ze de kost niet geven dat dat ook mensen zijn die zondag op zondag in de kerk zitten. Die zich inlaten met yoga en dit soort meditaties en meesters uit het oosten. Nee, zegt Paulus, ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook niet vermengd wat het kwade betreft. Met andere woorden, hou je hart zuiver, puur. Laat je niet in met die dwalingen. Gehoorzaam het woord en laat je niet door de zonde infecteren. Weet je, de wereld vindt ons maar naïef wanneer wij het woord van God klakkeloos gehoorzamen. Maar zonder inmenging van persoonlijke ambities en wereldse wijsheid biedt deze toewijding de passende bescherming tegen dwaalleringen. Onvoorwaardelijke geloofsgehoorzaamheid aan het woord van God is de belangrijkste bescherming tegen de misleiding van dwaalleraars. Het begint met een onvoorwaardelijke, algehele toewijding aan het woord Gods. Houd dan stand. Je middel omgort met de waarheid, het zwaard van de geest, het woord van God. Het maakt wel degelijk uit wat je gelooft. Het maakt wel degelijk uit. En dat betekent, broeders en zusters, dat er een moment komt in je leven dat je zegt, Heere, ik begrijp misschien niet alles, maar ik buig voor uw woord in alle dingen wat mijn leven betreft. In alle dingen buig ik ervoor. Nee, wanneer je deze waarschuwing en aansporing ter harte neemt, ontvang je de belofte van vers 20. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder je voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Er staat wat? De God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Dat herinnert ons aan Genesis 3 vers 15, waar staat dat het zaad van de vrouw de kop van de Satan zal vermorzelen. De God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Is het niet veel zeggend dat de God van de vrede iemand zal verpletteren? Bestaat wat? Dat is belangrijk om daar een momentje bij stil te staan. Want de Heere God, de God van de vrede, hij is de vredestichter, hij is de bron van de vrede. Maar dat is geen vrede die ten koste gaat van de zuivere Bijbelse leer. En de voorstanders van de ecumene en de eenheidgoeroes menen dat de leer verdeeldheid brengt. En dat wij omwille van de onderlinge vrede en eenheid het niet over de leer moeten hebben. Dat we daar niet te strak aan moeten vasthouden. Of op zijn minst toch wat water in de wijn moeten doen en een beetje naar de andere religies moeten opschuiven. Maar de Bijbel zegt dit, luister goed, wees gewaarschuwd. De Bijbel zegt dat er van vrede en eenheid geen sprake kan zijn, wanneer er een dwaalleer is. Want uiteindelijk zal de God van de vrede ervoor zorgen dat de waarheid overwint door de leugen en de dwaalgeest te vermorzelen. Hij zal de Satan, dat is de verdraaier van het woord, onder onze voeten vertreden. Want het maakt wel degelijk uit wat je gelooft. Paulus sluit deze belofte af met een zegenbede. Hij zegt, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Het is alleen door Gods genade dat wij bewaard en beschermd worden tegen dwaling. En in zijn genade heeft de Heer ons alles geschonken wat wij nodig hebben om staande te blijven en weerstand te kunnen bieden
tegen dwaling, tegen dwaalleraren en tegen dwaalgeesten. Laten wij wijs zijn met betrekking tot het woord van God. En ons hart onvermengd puur van de zonde en dwalingen bewaren. En zo beschermen wij ons tegen hen die geen Bijbels geloof hebben en de Heer Jezus niet kennen. Aan de slag ermee, gemeente, want het maakt wel degelijk uit wat je gelooft. Maar Paulus komt nu tot een afronding van zijn brief. Mijn tweede punt. Paulus komt nu tot een afronding van zijn brief. Er zijn een aantal christenen in Korinthe die de broeders en zusters in Rome de groeten doen. Na de waarschuwing tegen hen die Christus niet dienen, volgen nu de groeten aan hen die Christus wel dienen. En er worden 8 broeders genoemd, tel maar mee. U groeten, vers 21, Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jasone, Sosipater, mijn familieleden. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad Korinthe, en de broeder Quartus, groeten u. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Nou, het gaat hier om een medewerker, of medewerkers en vrienden van de apostel Paulus. In vers 23 ontmoeten wij Gaius. Er staat hier Gaius, wij zeggen wel eens van mensen die zich niet zo netjes gedragen, wat een Gaius, zeggen we dan. Nou, dat gaat hier duidelijk om iemand anders. Kijk, lees maar mee. Want hij gedroeg zich voorbeeldig. Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Nou, Paulus houdt verblijf bij Gaius en zijn huis diende als samenkomstplaats voor de gemeente. Dus als je een bladzijde omslaat, in Korinthe 1 vers 14, dan zie je dat Paulus de Heere God dankt. Hij zegt, ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Nadat Gaius tot geloof gekomen was, is hij een van de 2 christenen die door Paulus in Korinthe is gedoopt. En moet je nu eens zien hoe zijn geestelijk leven is gaan groeien. Hij heeft zijn hart en zijn huis geopend voor de apostel Paulus en komt nota bene ook nog eens de gemeente bij hem aan huis samen. Nou, dat was een hele organisatie, dat kun je bedenken. Zijn meubeltjes gingen allemaal waarschijnlijk aan de kant om iedereen een plekje te kunnen geven. En hij heeft zijn hele hebben en houden ter beschikking gesteld van de evangelieverkondiging. Het is een man met liefde voor God en zijn gemeente. Gaius wist wat hij geloofde en wat dat concreet voor zijn leven betekende. Hij is dus niet zomaar een naam op een lijst, nee, is een voorbeeld tot navolging. En ik stel me zo voor dat Paulus bij de afronding van zijn brief door Timotheus op de schouders is getikt met de vraag, Paulus, zou je de gemeente in Rome ook namens mij, Timotheus, de groeten willen doen? En daarom dat Paulus zegt in vers 21, u groet Timotheus, mijn medearbeider. Maar ook Timotheus was niet zomaar een medearbeider. Paulus noemt hem in 2 Timotheus 1, mijn geliefd kind. En dat wil zeggen, Paulus is de geestelijke vader van Timotheus. Hij had Timotheus tot de Heer Jezus mogen leiden. Hij had een christelijke opvoeding gehad, of een religieuze, godsdienstige opvoeding gehad. Maar Paulus was het instrument geweest waardoor Timotheus Christus de Heer als zijn zaligmaker had leren kennen. Aan de Filippenzen schrijft hij over Timotheus. Ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken alle hun eigen belang, niet die van Christus. En u kent zijn beproefdheid, die van Timotheus, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Filippenzen 2 vers 19 tot 23. Wat een getuigenis, dat zal maar van je gezegd worden. Hij is niet op zichzelf gericht. Nee, hij is juist op de gemeente gericht. Gericht op de verkondiging van het evangelie. En ik stuur hem naar hem toe. Er is niemand eigenlijk vergelijkbaar onder mijn medewerkers. Hij is een toegewijd man. Een geweldig getuigenis. Ook Timotheus wist wat hij geloofde. En wat het in de praktijk voor zijn leven betekende. En ook hij is niet zomaar een naam op een lijst. Maar een voorbeeld voor ons. Vers 21b, ook Lucius, Jason, Sosipater doen de groeten aan de gemeente.
Ja, Paulus noemt hen mijn familieleden, zie je dat? Mijn familieleden. Nou, waarschijnlijk dat hij bedoelt mijn stamgenoten. Paulus behoorde tot de stam van Benjamin. En ook Lucius en Jason en Sosipater, ook zij waren tot geloof gekomen. Het waren Messias gelovige Joden uit de stam van Benjamin. En ze dienden de apostel Paulus in de verkondiging van het evangelie in Korinthe, waar hij op dat moment verbleef. En na hen doet ook Tertius de groeten. Vers 22, ik Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Tertius zegt, ik heb de brief geschreven. Met andere woorden, als persoonlijk secretaris van de apostel Paulus, heeft hij de brief op papier gezet. Paulus dicteerde, Tertius schreef. Tertius was naar alle waarschijnlijkheid een voormalige slaaf, gezien zijn schrijven een ontwikkelde slaaf. Tertius, wat betekent Tertius? Drie, derde. Kinderen die in slavernij geboren werden in Bijbelse tijden, kregen soms alleen maar een nummer. Oh, dat is de derde, makkelijk, hoef je geen naam te bedenken. Trouwens, Tertius heeft ook een broer, zie je dat in vers 23? Quartus, dat betekent de vierde. De vierde. Dus je hebt de derde en de vierde. Ja, maar het zijn wel medegelovigen. En voor de Heeren alles behalve nummers. Het zijn voor de Heeren geliefde, bruikbare kinderen. En ze worden geëerd met het feit dat hun naam, ja, oké, hun nummer, hier in de Bijbel genoemd wordt. Ook wordt in vers 23 Erastus, de stadsrentmeester, nog genoemd. Erastus, de stadsrentmeester van Korinthe. Er waren slaven tot geloof gekomen. Ja, maar ook hooggeplaatste ambtenaren, vooraanstaande mannen in deze stad Korinthe. Reken maar dat het voor Erastus niet eenvoudig is geweest om in die heidense omgeving zo'n belangrijke positie te bekleden en trouw te blijven aan de Heer. Maar het feit dat zijn naam hier genoemd wordt, getuigt daar juist wel van. Hij was trouw aan zijn heiland, op die hoge positie. Hij wist wat hij geloofde en dat mocht iedereen in zijn omgeving weten. En ook hij doet de gemeente in Rome de hartelijke groeten. Het gaat hier om meer dan zomaar een paar namen op een lijst, broeders en zusters. Het zijn voorbeelden van de waarheid. En ook dit gedeelte sluit hij af met een genadegroet. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met allen. Ziet u dat hij zijn brief echt aan het afronden? Iedere keer zegt hij dat nu. Genade, vrede met allen. Amen, amen. En nu komt hij tot een afronding van zijn brief. En dat is mijn derde punt. Vers 25 tot 27. De Bijbelse richtlijnen voor hen die Christus dienen. Hem nu die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie in de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis, dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is door de profetische schriften, onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Paulus looft hem die in staat is u vast te doen staan. Dat mag je niet ontgaan, want dat zijn de sleutelwoorden in deze laatste afsluitende teksten. Hem die in staat is u vast te doen staan. Vast. Het gaat er hier om, de Heer is bemachtig om je vast, om je stabiel te doen staan. Standvastig, onwankelbaar. Het gaat hier om iemand, een gemeente die weet wat ze staat, wat haar Bijbelse identiteit is. Iemand die op de rots van het woord gegrondvest is. Een geestelijk, emotioneel en verstandelijk volwassen iemand. Of gemeente. Iemand met innerlijke rust en een onaantastbaar vertrouwen. Iemand met een gezonde eigenwaarde en bewust van Gods leiding in zijn leven. Hem die in staat is u vast te doen staan. Wil je dat niet? Vaststaan. Stabiel zijn in je leven, niet bij de minste, geringste golf heen en weer deinen. Waarin vindt een mens deze vastigheid? Nou, dat staat er ook. Direct erachteraan, hij zegt overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus.
Alles wat een mens nodig heeft om tot een stabiel en gelukkig leven te komen, vindt hij in een persoonlijke, zaligmakende relatie met de Heer Jezus Christus. Dat hebben we zojuist ook al tijdens dat kindermoment gehoord. En Paulus noemt dat hier een geheimenis. Een geheimenis. Hij zegt overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was. Nou, een Bijbels geheimenis, dat is niet mysterieus of geheimzinnig. Het wil alleen zeggen dat iets wat voorheen niet bekend was, nu door goddelijke openbaring bekendgemaakt is. En Paulus was het instrument om als ware de bedekking van dat geheimenis af te trekken. Het is eeuwen en geslachtenlang verborgen geweest, maar de apostel Paulus mag nu die bedekking eraf halen. Dat is een geheim, dat is een Bijbels geheimenis. En wat is dat geheimenis? Nou, dat, hier wordt dat niet zo heel duidelijk. Maar op een andere plaats in Colossenzen 1 vers 26 heeft Paulus het over dit geheimenis. Als hij spreekt over het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard aan zijn heilige. En dan spreekt hij in vers 27 over Christus onder u of Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Het geheimenis, broeders en zusters, hem die bij machten is u vast te doen staan. En hij zegt dat heeft te maken met dat geheimenis. En dat geheimenis is Christus onder of in u. Christus in u. Christus. Het geheimenis is dat de Heer Jezus Christus in zowel Messias gelovige Joden als in Christus gelovige heidenen een woning zou maken. Het is Christus die de gelovige Jood en heiden één maakt en een inwoning maakt in hem. In Colossenzen 2 vers 9 zegt de Paulus: want in Christus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Want dat is in feite de boodschap waarmee Paulus zijn brief afsluit. In de Heer Jezus Christus ontvangt de mens alles om tot ere van God gelukkig te leven. Vastgegrond. We zijn compleet in hem. Weet u, de gelovigen die aan die prediking vasthouden dat Christus genoeg is onder alle omstandigheden, krijgen soms het verwijt te horen dat zij simplistisch en idealistisch of naïef zijn en het niet begrijpen, want je hebt veel meer nodig dan Christus alleen. Maar degenen die zo spreken, spreken de schrift tegen, spreken de Heere zelf tegen. In Jezus Christus is alles wat een mens nodig heeft. Wij hebben de volheid ontvangen in hem. Hij is bij machten om u vast te doen staan. En die stabiliteit, dat vaststaan, het geheim daarvan ligt in het feit dat je in Christus bent, Christus in jou is, en dat je in hem alles ontvangen hebt wat je nodig hebt. John F. MacArthur vertelt in zijn boek Alles in Hem het vroegere verhaaltje. Het gaat over een vroegere krantenmagnaat, William Hearst. En hij zegt: Hearst belegde zijn vermogen in een kunstverzameling. Op een dag las hij iets over enkele waardevolle kunstvoorwerpen en besloot dat hij deze koste wat het kost zou toevoegen aan zijn collectie. Hij stuurde zijn agent naar het buitenland om de bewuste kunstschatten op te sporen en voor hem aan te kopen. Maanden gingen voorbij eer de agent terugkeerde, waarop Hearst kreeg te horen dat de begeerde kunstvoorwerpen eindelijk waren opgespoord. Ze lagen opgeslagen in zijn eigen pakhuis. Jaren geleden had hij ze al aangekocht. Is dat niet precies wat er bij veel hedendaagse christenen gebeurt? Let goed op. Wij hebben al die geweldige geestelijke bronnen in de Heer Jezus Christus. Maar op een of andere manier dringt het maar niet tot je door dat je alles ontvangen hebt in hem. Waarom zijn wij niet tot rust gekomen van ons zoeken? Is het misschien omdat je de Christus van de schriften niet echt hebt leren kennen? Hoe komt het dan dat je bij de eerste de beste nieuwe leer, of bij een of andere charismatische spreker, of een of ander nieuw boek, helemaal uit je dak gaat en zegt dat je Christus nu voor het eerst echt hebt leren kennen? Een paar weken terug was ik in Israël. Ik ontmoet daar een broeder die al jaren in een evangelische gemeente komt. En hij zegt, door alles, met name door het boek van Wake Up, heb ik Christus anders leren kennen. Ik zeg, hoe bedoel je? Nou, daar kwam er niet uit. Maar als je door een, als je Christus anders leert kennen dan hij zich geopenbaard heeft in de Heilige Schrift, moet je afvragen met wie je te doen hebt. Hoe komt het toch dat er van die gelovigen zijn die jaren ook in ons soort gemeente komen? En komt over een half jaar, gaat het gebeuren hoor, over een half jaar of een jaar komt er een nieuw boekje op de markt. En, oh, dat is een boekje, ik ben zo door gezegend. Ze lopen met elkaar allemaal achter het boekje aan en die nieuwe leren, dit en dat en zus en zo. En oh, het is allemaal alsof ze weer helemaal van voren aan beginnen. Wat is er gebeurd in je leven? Ik dacht dat je alles ontvangen had in Christus. Als je Christus echt als je zaligmaker hebt leren kennen, dan is je ziel tot rust gekomen. Dan ben je verzadigd. Dan sta je vast. En daarom dat wij boven alles hem moeten leren kennen. Leer hem kennen. Richt je aandacht op hem. Verzadig je ziel met hem. Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Investeer tijd in het gebed. Door een leven in Christus worden alle dwalingen onderkend en afgeweerd. De manier om dwaaleringen te onderkennen en verkeerde overtuigingen te voorkomen is door Jezus Christus te leren kennen. Want hij is de waarheid. In hem zijn al de schatten van wijsheid en kennis verborgen. In hem. En jij bent compleet in hem. En geen wonder dat Paulus zijn brief afsluit met de woorden: aan hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Wanneer jij de Heer Jezus Christus nog niet hebt leren kennen. Het zou kunnen zijn. Ik hou het zelfs voor mogelijk dat je lid bent in deze gemeente. Dat je doorheen geglipt bent als ware. Maar je kent de Heer Jezus Christus nog niet. Je bent nog niet tot rust gekomen. Het is een soort van onrust in je leven. Je blijft maar zoeken, je blijft maar zoeken. Dan is dat misschien de verklaring voor het gebrek aan stabiliteit en veiligheid en richting in je leven. Mogelijk dat je al jaren het woord van God negeert en je eigen weg gaat. Op dit moment, je gaat je eigen weg. Je volgt je emoties, je volgt je hormonen. Je volgt je eigen inzichten. Maar jouw reactie verandert niets aan de waarheid van het woord. En deze geweldige waarheden zijn ons geopenbaard opdat wij ze zouden geloven. Vers 26, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Weet je wat geloofsgehoorzaamheid is? Dat is gewoon geloof wat de Heere zegt en daaraan gehoorzaam bent. Dat is het doel, daar gaat het om. Dat wij vertrouwen op de Heer Jezus voor de vergeving van zonde en het eeuwige leven. Want het maakt wel degelijk uit wat je gelooft. Het loon wat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Ken jij de Heer Jezus Christus? Heb je hem werkelijk leren kennen als je zaligmaker? Mijn ziel is onrustig. Totdat het rust vindt in God. In Christus. Dan ben je thuisgekomen. Dan zijn je zonden vergeven. Dan heb je een verklaring van onschuld ontvangen. Dat is de Bijbelse rechtvaardigmaking. En het geschenk van het eeuwige leven. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Amen. Laat ons samen bidden. Heer, we zeggen u dank dat we met elkaar mochten nadenken over deze laatste woorden van de Romeinenbrief. We zeggen u dank voor die voortdurende genadeverkondiging die in dit gedeelte plaatsvindt. Genade voor zondaren. Genade ook voor christenen die gevallen zijn. Die hun zonden mogen belijden en weer mogen opstaan. Genade voor elk mens. Voor alle omstandigheden. Heren, wij bidden u dat wij deze lessen ter harte zullen nemen en een gemeente zullen zijn die in alles naar het onderricht, naar het goede, naar de Bijbelse leer zullen leven. Ik wil u bidden voor die mannen en vrouwen die hier zijn en die Christus misschien niet persoonlijk kennen. Die wel in de gemeente samenkomen, maar in feite nog steeds hun eigen weg gaan. Ik wil u bidden dat zij tot Christus zullen komen en hem zullen aanvaarden als persoonlijke zondeverlosser en Heer. Maar ik wil u ook bidden om het heiligingswerk van de Heilige Geest. Dat onze huwelijken en onze gezinnen en onze bedrijven en onze persoonlijke levens geheiligd zullen worden en beïnvloed zullen worden door de geloofsgehoorzaamheid aan uw woord. Daartoe heeft u uw woord gegeven om alle tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Wij eren en aanbidden u, Heer. Geef dat we zo een gemeente zullen zijn die als een magneet op onze omgeving werkt. Omdat zij in ons persoonlijk leven en in ons huwelijk en gezinsleven zien. Jullie doen het anders. Jullie doen het op Gods manier. Vertel ons. Wat is het geheim? Heren, we vragen u dat uit genade. Heilig zo de gemeente. Verheerlijk uw naam in ons midden. Wij bidden u in de naam van de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen. Doorgrond mijn hart en ken mij weg, o Heer. Beproef men, zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij. Leid me op de eeuwige weg, Heer. Maak mij vrij. We willen met elkaar dit lied gaan zingen en onderwijl houden we ook de inzameling.